Vorige week werd de lezing van dominee Oscar Lohuis in Zaltbommel verstoord door een anti-Israël demonstratie. Bezoekers werden geïntimideerd, bespuugd en de auto van Oscar werd beschadigd. Volgens de burgemeester en de politie verliep alles ordelijk en zonder ongeregeldheden. Mogen religieuze bijeenkomsten wel worden verstoord door demonstraties? We bespreken dit en meer met dominee Oscar Lohuis, ook over hoe hij dit zelf heeft ervaren. Oscar, van harte welkom. Ja, je hebt een roerige week achter de rug. Er is heel veel gebeurd, niet alleen in Zaltbommel, maar dat was wel het dieptepunt. Hoe gaat het nu met je?
Ja, het heeft wel hoog spanning veroorzaakt en stress. En het is niet een gemiddelde week geweest sinds vorige week donderdag. Maar ik merk ook wel hoe ik ook weer bij kan komen en hoe ik wat stress uit mijn lijf kan krijgen door hard te lopen bijvoorbeeld. En ik heb weer een paar goede nachten gehad, dus ik ben veerkrachtig en het gaat best goed met mij.
Nou, dat is fijn om te horen. Nou, ja. We gaan het in deze uitzending hebben over wat jij allemaal afgelopen week hebt meegemaakt. Maar eerder vandaag spraken we met Hans Wallagen. Hij is onderzoeker bij het CIDI en bij de Universiteit van Amsterdam. En hij deed onderzoek naar het record aantal antisemitische meldingen van het afgelopen jaar. En daar bracht het CIDI afgelopen week een rapport over uit. Hans Wallagen van CIDI, hartelijk welkom in de uitzending. Gisteren werd de monitor antisemitisme van het CIDI gepubliceerd. Kun je in het kort vertellen wat jullie conclusies waren?
Jazeker. Het record wat we vorig jaar hadden, dat is dit jaar weer verbroken, of in 2024. Er waren 421 incidenten.
Jullie monitoren al vele jaren lang de antisemitische incidenten in Nederland. Welke trend zien jullie daarin eigenlijk als je kijkt op de langere termijn en als je dat vergelijkt met de laatste jaar of de laatste 2 jaar?
Ja, dat is een goede vraag. We kijken elk jaar inderdaad naar de trends en wat we dit jaar zagen is dat er vooral veel meer vandalisme is van Joodse doelen. Er waren veel bekladdingen, veel vernielingen. En wat we ook heel erg merken is dat inderdaad antisemitisme niet meer alleen maar in de real life is. Hè, maar vooral nu verplaatst naar de online wereld.
Ja, en je zegt het is verplaatst naar de online wereld. Betekent dat de real life antisemitisme, dus de bespugingen of de bedreigingen op straat, dat minder is geworden?
Helaas niet. Ook dat zien we inderdaad stijgen. Wij kijken in de monitor alleen maar naar de real life. Hè? Dus inderdaad het record wat is verbroken, dat gaat over de real life wereld. Maar we kunnen gewoon niet ontkennen dat hè, we ook op de online wereld gewoon heel veel antisemitisme op dit moment zien. En daarom heeft CIDI er ook toe besloten om ook inderdaad een onderzoek te doen naar het online antisemitisme. En dat hopen we inderdaad dit jaar ook inderdaad naar buiten te kunnen brengen.
Ja, opvallend was ook in de afgelopen 2 jaar, dus eigenlijk sinds het begin van de oorlog in Israël, dus tussen Israël en Hamas, dat er ook een enorme toename is geweest ten opzichte van de jaren daarvoor. In hoeverre zien jullie daar ook een verband tussen de oorlog in Gaza en het antisemitisme in Nederland?
Nou, er zit zeker een verband tussen. Ik denk dat je de oorlog in Gaza moet zien als een katalysator. We zagen voor 7 oktober 2023 zagen we al dat hè, het antisemitisme aan het toenemen was. Dat kwam door complottheorieën en corona had daar ook zeker invloed op. Maar dat hè, de oorlog in Gaza daar zeker een katalysator in is. Dat zien we zeker in de cijfers.
Ja, nu wordt er wel eens gezegd dat kritiek op Israël antisemitisme is. Hoe gaan jullie daar mee om in de monitor? Nemen jullie kritiek op Israël ook mee als zijn de antisemitische incidenten?
Nee, daar zijn we heel erg streng in. En kritiek op een staat, op een democratische staat, is ook heel erg belangrijk. En dat moet ook kunnen. En ik denk dat we dat alleen maar aanmoedigen. Als je in Israël kijkt, zie je dat er ook heel veel kritiek gewoon in het land zelf is met demonstraties, et cetera. Dus dat is helemaal goed. Wat we wel zien, is dat soms het kritiek doorslaat naar antisemitisme.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Zeker, ja. Nee, we beschrijven ook in de monitor hè, wat wij dan inderdaad zien als zowel kritiek op Israël als wanneer het doorslaat. En wanneer het doorslaat is bijvoorbeeld als je een Joodse staat gaat ontkennen. Een tweede zou zijn, waar wij zeggen van hier zien we echt inderdaad dat de kritiek op Israël doorslaat, is dat individuen hier in Nederland, Joodse individuen, verantwoordelijk worden gehouden voor de politiek in Israël. En dat gebeurt heel veel op dit moment. Een Joodse iemand op straat kan bijna niet meer gewoon normaal rondlopen zonder dat hij inderdaad beledigd wordt met kindermoordenaar of free Palestine, terwijl diegene helemaal niets over de oorlog in Gaza tussen Israël en Hamas heeft gezegd. Dus dan zie je inderdaad dat de Joodse identiteit wordt gebruikt als een stok om iemand maar dan inderdaad op straat tegen hem te gaan schreeuwen.
Nu de leus from the river to the sea, Palestine will be free. Hè? Beschouwen jullie dat ook dan als antisemitisch? Want je zegt zodra de legitimiteit van de staat Israël, de Joodse staat, wordt ontkend, dan komt het wel dicht bij antisemitisme. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dat is een hele lastige kwestie. En ik kan je vertellen dat inderdaad in de Tweede Kamer is het gezegd dat dit antisemitisch is. Maar het OM is nog niet zo ver en die heeft dit nog niet als antisemitisch gelabeld. We hebben verschillende aangiften ook vanuit de CD gedaan waarin we hebben gezegd van, is het nou strafbaar of niet? En zij zeggen op dit moment dat het niet strafbaar is en dus ook niet antisemitisch. Of misschien is het wel antisemitisch, maar in ieder geval niet strafbaar. En daarom nemen wij het ook niet mee in de monitor.
Nu, afgelopen eind vorig jaar waren er ook de rellen in Amsterdam, hè, rondom de Maccabi-supporters, de Jodenjacht. Heeft dat ook een grote invloed gehad in de cijfers, de meldingen die jullie hebben gekregen van antisemitisme?
Op het aantal meldingen zeker. Ik kan je vertellen dat op die dag en de dagen daarna we gigantisch veel meldingen kregen. Wij hebben dit incident als één incident geteld. Omdat als we dit inderdaad als veel meer incidenten op dezelfde dag zouden hebben geteld, dus veel hoger zouden uitkomen. We proberen daar inderdaad, dat schrijven we ook, dat er meerdere meldingen over hetzelfde incident wel als één tellen. Maar we zagen zeker dat er veel meer meldingen op die dag werden gedaan.
Ja, nu komt binnenkort de dodenherdenking eraan, 4 mei. Er zijn ook zorgen over dat er mogelijk sprake zou zijn van een verstoring van de dodenherdenking. Maken jullie als CIDI je zorgen over antisemitische incidenten juist op die dag van herdenken?
Nou ja, zorgen maken we ons zeker. Maar we nemen wel aan dat er hele goede maatregelen worden getroffen.
Ja. Dus nou goed, dat gaan we natuurlijk allemaal meemaken en volgen. Nu, wat zou er in Nederland gedaan kunnen worden aan dit grotere probleem? Want we constateren met z'n allen dat het antisemitisme toeneemt. De politiek die zegt van nou, dit mag niet, dit kan niet. We moeten dit een halt toeroepen. Maar wat is jullie advies naar de politici toe, naar de lokale bestuurders toe en naar allerlei organisaties toe? Hoe kan dit probleem bij de wortel worden aangepakt?
Nou, kijk, de laatste tijd zijn er natuurlijk wel wat maatregelen genomen. Maar wat we merken is dat de maatregelen er wel zijn, maar dat de handhaving gewoon op dit moment niet voldoende is. Als wij met elkaar afspreken dat bijvoorbeeld op universiteiten er geen gezichtsbedekking mag worden gedragen, is het toch heel erg apart dat er niemand ingrijpt als dit wel gebeurt. En zo hebben we meerdere voorbeelden waar we denken van ja, die maatregelen zijn er wel, maar die handhaving...
Daar schort het aan.
Daar schort het op dit moment aan. En we hebben ook bredere adviezen zoals educatie. En niet alleen Holocaust educatie, maar wat is het ook om Joods te zijn in Nederland. Joodse identiteit. Maar ook wat hebben de Joden hier vanaf 1600 toegevoegd aan de Nederlandse identiteit. En dat is hartstikke veel. En ik denk ook dat we daar kinderen ook op moeten wijzen. Dat inderdaad de Joodse identiteit en de Nederlandse identiteit gigantisch met elkaar verbonden zijn.
Laatste vraag, Hans. De meeste mensen die deze uitzending bekijken, die zullen vast niet zelf antisemitisch zijn, maar wel heel erg verontwaardigd over het feit dat antisemitisme zo toeneemt. Wat kunnen mensen thuis doen om antisemitisme tegen te gaan?
Spreek je vooral uit. We hebben gewoon inderdaad nu nodig dat mensen zich uitspreken tegen antisemitisme en zeggen tot hier en niet verder. En laten we het niet zo zijn dat inderdaad de schreeuwende minderheid nu het hele debat inderdaad bepaalt. Ik hoop inderdaad dat de meerderheid zich ook wil uitspreken, dat het inderdaad ook grenzen zijn.
Ja, Hans Wallagen, onderzoeker bij CIDI, hartelijk dank voor jouw toelichting.
Alsjeblieft.
Oscar, ik denk dat de meeste kijkers weten wat er afgelopen week in Zaltbommel is geweest. Maar voor die mensen die het nog niet weten, wat is daar gebeurd? Jij was daar voor een bijbelstudieavond van Christen voor Israël.
Ja. Ja, toen ik aankwam waren er al behoorlijk wat demonstranten. Mm-hmm. Toen ze mij zagen aankomen, toen kwamen ze al snel naar mij toe.
Want ze herkenden jou?
Ja, ze herkenden mij. Dus toen ik uitstapte, toen werd ik al behoorlijk benaderd en waren ze gelijk al verbaal agressief en bedreigend en intimiderend. En ook van allerlei beschuldigingen uitend. Dus iemand van de organisatie heeft mij naar binnen geloodst en mij beschermd tegen hen. Maar dat was gelijk al heel agressief.
Ja.
En gelijk heel erg, gewoon helemaal niet prettig en heel naar.
Nee, ja. Nou ja, goed, dat is best een nare binnenkomst. Op een gegeven moment kwam de politie er ook bij. Ja. Ook mensen van de beveiliging kwamen erbij. En de avond die begon, neem ik aan. Hoe ging dat?
Ja, kijk, ik denk dat veel mensen ook toen ze dit zagen niet zijn binnengekomen. Want er waren er veel minder dan we normaal hebben op deze avonden daar. Ja. En ja, iedereen die binnenkwam, die had gelijk al zoiets van, jongen, dit is wel heftig. Ja. Dus ik moet zeggen, het begin van de avond en ook toen ik dit bij binnenkomst had meegemaakt, toen voelde ik echt wel spanning, inderdaad. Ja. Ik vond het echt wel beangstigend. En we hebben geprobeerd te beginnen met de bijeenkomst. En er is een zuster die dat leidde en die heeft geopend en toen zijn we wat gaan zingen. Maar ja, deze mensen, deze demonstranten, die hebben toen zelfs, zijn ze gewoon aan de achterwand en de zijwand van die zaal gaan staan.
Ja.
En dat is bijna alleen maar glaswand. Dus, en daar stonden ze met hun stadiontoeters en met hun luidsprekers.
En met hun
spandoeken van Christen voor Genocide en allerlei walgelijke teksten. En ze hebben gewoon zoveel lawaai gemaakt dat ze gewoon de hele samenkomst daar onmogelijk hebben gemaakt.
Ja, toen zijn jullie op een gegeven moment met die hele groep bezoekers zijn jullie verkast naar een andere ruimte.
Dat was pas eigenlijk na 3 kwartier. Mm. Want wij waren heel erg in verlegenheid van wat we nou moesten doen.
Ja.
Dus er is veel langer doorgezongen dan normaal. Onderwijl de burgemeester is ook gekomen en die had toen eerst het idee van nou laten we proberen om de twee partijen met elkaar in gesprek te laten komen. Hmm. Ik ben toen naar de hal gelopen, heb even met hem daarover gehad. En toen dacht ik gelijk, dit is een onzalig idee.
Ja.
Want deze mensen staan niet open voor een gewoon gesprek. Die gaan echt niet naar ons luisteren. En bovendien het idee dat je na een gesprekje, dat ze dan in pijs en vrees zouden afdruipen of weg zouden gaan. Bovendien, mensen waren echt bang. Mensen zaten echt te rillen op hun stoel.
Mensen waren geïntimideerd.
Door deze agressievelingen.
Ja.
En het idee dat we dan ook nog enkele van hen binnen hadden gelaten. Nou, dat was echt niet een goed idee nee. geweest. Je wil ook de bezoekers beschermen op zo'n moment. Dus dat is niet doorgegaan. En uiteindelijk hebben wij toen een ruimte gevonden waar we in betrekkelijke rust toch nog konden samenkomen, ja.
Ja,
in het jeugdhonk.
En daar heb je een half uurtje gesproken?
Ja, ik heb toen toch nog kunnen spreken. Maar dat deed mij zelf wel goed. Want dan kom ik in mijn element en dat gaf mij wel een bepaalde rust.
Waar had je het over?
Nou, ik ben begonnen met Psalm 22. En wat eigenlijk het evangelie naar David is. Waarin gewoon het lijden van de Messias bijna gedetailleerd en letterlijk wordt beschreven tot en met de kruisdood toe. En daar ben ik mee begonnen. En daarna hebben we meer gehad over Israël en de actualiteit en de Bijbel.
Ja.
Maar ik heb ongeveer een half uur gesproken. En dat ging ook nog. En ik denk dat sommige mensen ook nog wel iets hebben opgepakt ervan. Maar ja, ik merkte iedereen zat gewoon te verwerken. Sommige mensen zaten voor zich uit te staren. Mensen zaten te piekeren van waar ben ik in beland? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is hier aan de hand? En hoe komen we hier weg?
Ja.
Dus het was,
ja, want dat werd steeds meer de vraag natuurlijk, want de avond kwam naar zijn einde toe. En hoe kwamen jullie dan weg?
Nou, ik heb gelijk, toen ik in het begin zag wat er zich aandiende, heb ik gezegd, we moeten onze eigen beveiligers hierbij gaan halen.
Ja.
Dus die waren er kort na 9.
Mm-hmm.
En dat gaf heel veel rust. Die hebben toen ook de groep toegesproken. En is een heel duidelijk plan genoemd. En dat stelde mensen gerust, want zij waren gewoon, ze hadden kennis van zaken. Mm. Ze wisten wat er ging gebeuren. Ze zeiden, we gaan het nu zo en zo doen.
Toch?
Ja. Ja. En, ja. En, ja. En toen zijn mensen in groepjes van 8 naar buiten geloodst door deze beveiligers. Ja.
Ja, hoe was dat dan, dat naar buiten lopen?
Ja, dat was verschrikkelijk. Dat was afgrijzelijk. En de politie die stond erbij. En maar die mensen die daar buiten stonden, die groep was inmiddels gegroeid tot Nou, tot iemand zei zelfs 50. Mm-hmm. En ze werden steeds agressiever, in de zin van verbaal agressiever. Ja. En ze hitsten elkaar op. En het werd steeds meer geschreeuw en gescandeer. En ze maken ons uit voor moordenaars. En
Mensen werden bespuugd ook.
Mensen werden zelfs bespuugd. En dan moet je je voorstellen, er zat een dame bij die achter een rollator liep.
Ja.
Er zat een jonge vrouw bij die hoogzwanger was. En ik heb begrepen van anderen die dus ook van Christus voor Israël met anderen naar buiten zijn gelopen, dat sommigen echt aan het rillen waren terwijl ze langs een haag van deze agressievelingen moesten lopen. En de politie heeft gewoon niet ervoor gezorgd dat mensen veilig naar buiten konden. Nee. Nou, wel veilig, want ze hebben geen geweld gebruikt. Maar daar is ook nog alles mee gezegd. Ze hebben die mensen gewoon niet op afstand gehouden.
Nee. En toen als laatste ging jij naar buiten, begeleid door twee mensen. Hoe ging dat?
Ja, ik was als laatste omdat de beveiligers daarna absoluut bij mij moesten blijven. Mm. Dus ze moesten eerst alle andere mensen bij hun auto of fiets zien te krijgen.
Ja.
En daarna met mij en dan ook bij mij blijven. Dus ik ging echt als allerlaatste het gebouw uit. Ik heb nog gevraagd aan een politieman achter mij van vlak voordat ik naar buiten stapte, gaat u mij beveiligen? Ik kijk hem aan en hij geeft gewoon geen antwoord. Mm. Gewoon geen antwoord. Dus voor mij een beveiliger en achter mij een andere broeder die zich ook als beveiliger opstelde. En we liepen naar buiten en de eerste paar meters konden we nog aardig lopen. Maar daarna kwamen ze zo dichtbij dat het gewoon een agressieve, joelende, jouwende, beschuldigende meute om je heen is. Mm. En we hebben doorheen, we konden wel doorlopen, maar het was uitermate bedreigend. En we stapten in mijn auto, gelijk de deur op slot en 50 man om je auto alleen maar agressieve dingen zeggen. Alleen maar met hun handen op mijn auto slaan en op de ruiten slaan. En voor mijn auto staan. Dus compleet omgeven door een zich walgelijk gedragende meute.
Ja.
En de politie doet gewoon niks.
Nee. Dus, en je auto was ook behoorlijk beschadigd.
Ja, ze hebben mijn achteruitwisser hebben ze onmiddellijk gesloopt. Daarna zei de beveiliger, nu heel langzaam achteruit, heel langzaam vooruit, zodat we die mensen wegduwden, decimeter bij decimeter. En dat heeft echt meer dan een minuut geduurd.
Ja.
En daaronder wel hoorde ik twee harde tikken op mijn voorruit. En de dag daarna ontdekte ik dat gewoon met een hamer of zo, dat er twee enorme sterren onderin mijn voorruit zitten. Dus die is kapot.
Een paar dagen later heeft de burgemeester en de politie een reactie gegeven op het gebeuren in Zaltbommel. En zij zeggen dat het ordelijk is verlopen en dat er geen ongeregeldheden zijn geweest.
Ja, dat is bespottelijk.
Ja.
Dat vind ik nou echt bespottelijk. Dat kan je echt gaan bespotten door een paar filmpjes te laten zien. Mm-hmm. Dat hebben die mensen zelf nu trouwens gedaan. Die hebben een filmpje gepost daarover, een walgelijk filmpje. Maar dan kan je echt niet zeggen dat dat ordelijk is verlopen. En het ergste, kan je dat filmpje nog niet eens zien.
Nee, het filmpje staat ook op onze website. Dus mensen die dat interessant vinden, die kunnen dat kijken. Maar...
En weet je wat ook zo is? Dat de burgemeester die zegt... Ik heb dus, hij kwam naar mij toe toen hij zag dat ik nou ook naar de gang was gekomen. Een van de eerste dingen die hij zei was ook... Meneer, het is hier chaos. Dat zei hij tegen mij. Nu zegt de gemeente, het is ordelijk verlopen. Ja. De burgemeester zegt als eerste tegen mij, meneer, het is chaos. Ik heb begrepen dat hij niet zo lang daarna is weggegaan, omdat hij een vergadering had. Dan denk ik, meneer, u zegt zelf, het is chaos, maar u gaat weg. Want u denkt, de politie doet het verder wel. De politie is denk ik aan handen en voeten gebonden geweest vanwege wat hij heeft gezegd. Want het is een kwestie van openbare orde die de politie dan moet handhaven.
Ja.
En daar staat de burgemeester boven. Dus ik neem het niet vooral de politie kwalijk, maar de burgemeester.
Ja.
Maar hij heeft niet doen opschalen. We hebben in Lelystad dezelfde situatie meegemaakt. Daar hebben ze opgeschaald tot uiteindelijk...
Tot de mensen weggaan.
30, 40 politiemensen en een arrestatieeenheid. Waardoor dat allemaal prima is verlopen. Dat had deze burgemeester ook moeten doen. Heeft hij niet gedaan.
Hmm.
Hij is weer teruggegaan naar zijn vergadering. Hij heeft willen polderen. Het idee van poldermodel, we gaan een beetje met elkaar praten en niet ingrijpen.
Ja.
En wij hebben de prijs daarvoor betaald.
En het ingewikkelde is, want je ziet het natuurlijk vaker in de afgelopen anderhalf jaar, dat er demonstraties zijn en dat de grenzen worden opgezocht en dat er eigenlijk een soort balans zoek is tussen enerzijds vrijheid van demonstratie, wat heel hoog in het vaandel staat en ook misschien wel terecht, en anderzijds andere vrijheden en andere rechten van mensen. Hoe
precies
zie jij dat?
Nou ja, kijk, wat ik ook in mijn verslag heel duidelijk heb gemaakt is, en ik heb het ook tegen hem gezegd, hè, tegen de burgemeester. Ik heb gezegd, het is strafbaar om een religieuze bijeenkomst te verstoren. Mm-hmm. En ik vind dat de politie hierop moet handhaven. Dat heb ik duidelijk en direct tegen hem gezegd. Ja. Onze samenkomst hier wordt onmogelijk gemaakt. Hmm. We konden in die zaal waar we wilden samenkomen niet samenkomen vanwege deze agressievelingen.
Ja. Dus direct.
En toen zei de burgemeester, over die boeg gaan we dat niet gooien. Hmm. Maar daarmee wordt dus wel onze rechten worden daarmee geschonden. Ja. En ik denk dat dat punt nu wel door de vele aandacht die het heeft gekregen duidelijk wordt. Er is recht van demonstreren, maar er is ook recht van samenkomen. En dat recht van samenkomen mag niet geschonden worden onder het mom van ja, maar dat is recht van demonstreren. Ja. Ik vind eigenlijk hetzelfde is gebeurd bij de opening van het Holocaustmuseum. Daar zaten notabene wereldleiders in een synagoge bij elkaar. En dan zie je dat die foto hè, van die Holocaust, die overlevende van de Holocaust, ja, met zijn kleindochter, die dan na die samenkomst wegloopt. En de overheid heeft deze demonstranten zo dichtbij gelaten dat die bijeenkomst is verstoord, want je hoorde ze buiten schreeuwen. Ja. Dan denk ik, hier gaat dus iets niet goed. En hetzelfde, nou, wij hebben dat nog veel meer meegemaakt, dat je compleet belaagd wordt door deze Israël-haters en Joden-haters. En dan zie je gewoon, er klopt hier iets niet.
Wij moeten
opkomen voor het beschermen van het recht van samenkomen ongestoord. Ja. Daar hebben wij recht op.
Ja, er zijn inmiddels ook kamervragen over gesteld. En we hadden natuurlijk ook signalen binnengekregen van de lezingen daarna. Want je hebt na Zaltbommel heb je nog twee lezingen gehouden.
Ja.
Kun je kort vertellen hoe die verder zijn gegaan?
Nou ja, kijk, wat er in Zaltbommel is gebeurd, is wel doorgedrongen. Met als gevolg dat Lelystad afgelopen dinsdag is heel goed verlopen. Daar zijn ze ook gekomen.
Er waren ook demonstranten.
Ja, er waren ook demonstranten, maar daar is gewoon de situatie van tevoren zo goed in kaart gebracht dat we hebben een heerlijke avond gehad. Een heel zegenrijke avond. Echt een hele bijzondere avond. Er zijn veel mensen gekomen. Er zijn ook 30 Urkers gekomen om ons een hart onder de riem te steken.
Ja,
en het was echt een hele fijne avond. En toen we weggingen, zaten we allemaal in de auto. Hebben we 3 kwartier moeten wachten omdat ze de uitgang hebben geblokkeerd. Maar goed, dat laten ze die mensen dan even doen. Maar inderdaad, er werd enorm opgeschaald. En omdat de politie uiteindelijk met meer dan 40 man was, hebben die mensen
serieus
gewoon, die mensen hebben gewoon geluisterd en we konden gewoon wegrijden.
Ja. Dus Groningen gisteravond was volgens mij helemaal geen demonstrant. Dus dat is helemaal rustig verlopen.
Ja, dus ja, maar daar waren ook verregaande maatregelen genomen van tevoren. En ik denk dat, dat we wel een signaal hebben afgegeven nu.
Nou ja, er is natuurlijk een zorg hè, over veiligheid. We hebben als Christen voor Israël wel vaker, met name dan op grotere evenementen, hebben we demonstraties gehad, tegendemonstraties dan. Kunnen we nog wel veilig samenkomen als het over Israël gaat?
Jazeker, ik heb dat dus echt wel met name dinsdag heel duidelijk ervaren en ook gisteravond. Hmm. Dat ik denk dat niemand zich onveilig heeft gevoeld. Ik vind het ook wel een beetje raar dat deze demonstraties, je hebt geen vergunning nodig voor een demonstratie, je moet het wel melden.
Ja.
Maar dat hebben ze dus in 3 van de 4 lezingen die ik afgelopen 2 weken heb gehouden, zijn ze gekomen. Maar ze kunnen het een uur van tevoren aanmelden, of zelfs nog korter van tevoren.
Ja.
En het gevolg is dat wij dus niet op de hoogte worden gebracht.
En dat maakt het ingewikkeld.
Ik denk dat de politiek daar ook over moet praten.
Ja.
Zeker als dat in de buurt is van een religieuze bijeenkomst.
Ja.
Dat dit misschien anders geregeld moet gaan worden.
Duidelijk, ja.
Dat wij daar zelf van op de hoogte zijn. Dat we dan ook die nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. En dat wij dan veilig en ongestoord kunnen samenkomen.
Ja, want even voor de goede orde. Het betekent niet dat als er een demonstratie is, dat het dan per definitie onveilig is. Het is maar net welke maatregelen er worden genomen.
Ja.
En die worden ook natuurlijk extra genomen.
Kijk, in Zoutenland was ook een groep, maar die hadden ook wel
grote
tekst op,
ja,
in Zeeland op spandoeken. Maar die mensen waren in hun gedrag veel, veel rustiger.
Ja.
En ik ben niet tegen demonstraties. Mensen mogen zeggen wat ze vinden.
Ja.
En ik ben zelfs bereid om met mensen daarover in gesprek te gaan.
En dat heb je ook gedaan, hè, in Zoutenland?
Ja, er zijn dus mensen daar binnengekomen. Ik vond dat niet prettig. En ik weet ook niet of dat de bedoeling is.
Mm.
Want dat gaf voor de bezoekers ook weer een nare ervaring eigenlijk. Maar dat is heel goed verlopen in die zin dat ik strak de touwtjes in handen heb gehouden. En we hebben ze ruimte gegeven om 1 of 2 vragen te stellen. Daar ben ik op ingegaan. En
daar
dat
bleef
was
het ook
goed.
Bij. Ja. Die lezingen, die zijn dus kennelijk in de afgelopen week behoorlijk in de aandacht van anti-Israël demonstranten. Wat is er nou zo omstreden aan de dingen die jij op die avonden vertelt?
Ik denk niet dat de mensen die hier komen demonstreren weten wat ik op die avonden vertel. Dit is duidelijk het gevolg van de desinformatie die Investico middels Tim Hofman Boos en het Nederlands Dagblad en Al Jazeera de wereld in heeft geslingerd. Want er is ook iemand die heeft afgelopen dinsdag gesproken met die demonstranten. Een zuster, zuster die wij kennen uit een vroegere gemeente. En die heeft haar gevraagd, wat beweegt jullie nou eigenlijk? Ja, en dan zeggen ze, hier wordt gecollecteerd voor wapens voor de kolonisten op de Westoever.
Wat dus niet zo is.
Dat is dus totaal niet waar, nee. Dus het is gewoon de leugens. Weet je, ik ben echt boos op Tim Hofman. Ik vind dat echt. Ik vind als die man karakter heeft, dan moet hij nu gewoon ervoor uitkomen. Dat wat zij onder het mom van het zou kunnen, het is eventueel mogelijk, maar totaal geen bewijs geleverd, toch hebben gesteld. Van Christen voor Israël doet dit en dat. Jullie hebben zelf aangetoond dat het gewoon echte leugens zijn. Nou, ik vind het kleuterjournalistiek wat Tim Hofman heeft gedaan. Scoren om 500.000 viewers te krijgen. Ja. En dan blijkt 2 weken later dat het gewoon desinformatie is. Dan moet hij nu ook het lef hebben om te zeggen, dit klopt gewoon niet. We hebben het fout gedaan, want wij betalen de prijs ervoor. Ik moet nu beveiligd naar mijn samenkomsten toe gaan. Ja. Dat is wat er is gebeurd. Deze mensen die zeggen, hier wordt gecollecteerd voor wapens voor kolonisten.
Ja, en dat is het hele probleem, hè? Dat zo'n leugen dan eigenlijk in stand wordt gehouden. Maar toch even terug naar mijn vraag, want wat vertel je dan wel tijdens zo'n Bijbelstudieavond?
Nou, het gaat met name natuurlijk om wat de Bijbel over Israël zegt. Mm. En dat Israël een bijzonder volk is, dat zegt de Bijbel, dat zegt de geschiedenis. Ik bedoel, als je in de huidige actualiteit nog niet door hebt dat Israël een bijzonder volk is. Mm. En dat het een bijzondere rol speelt in de geschiedenis. En dat het ongelooflijk veel aandacht krijgt.
Yeah.
En dat er toch iets aparts met dat volk aan de hand is. Dan heb je echt oogkleppen op.
Yeah.
Maar wij geloven vanuit de Bijbel dat God door dit volk heel veel zegen heeft gegeven en ook nog steeds nu heel veel zegen geeft. En vooral dat hij door dit volk nog ongelooflijk veel meer zegen voor deze wereld gaat geven.
En dat is wat je vertelt op die avond.
En dat is goed nieuws, ja. Dat is een positieve boodschap.
Ja. We gaan in deze uitzending ook de Bijbel openslaan. Hè? Tenminste, je hebt hem al opengeslagen liggen, zie ik. Wat ga je voor ons lezen?
Nou, ik moest denken aan Jacob. Want dit is het moment dat Jacob een nieuwe naam krijgt, namelijk Israël.
Dat is in Genesis?
Dat is Genesis 32, zijn worsteling met de man met een hoofdletter in de nacht, vlak voordat hij dan Esau, zijn broer, weer gaat ontmoeten. En dan worstelt hij met God eigenlijk. Hè? Ik geloof dat het echt een worsteling met de Heere is. En dan in het begin is Jacob eigenlijk de sterke. En dan kan hij die man niet overwinnen, maar dan slaat die man hem op zijn heupgewricht. En dat betekent, dat is de sterkste spier in ons lichaam. Dus de Heere raakt hem in zijn kracht. Mm-hmm. En daarmee wordt Jacob een man die afhankelijk wordt. Hij wordt een man wiens kracht eigenlijk gebroken is. En er staat ook ergens in de psalmen, u hebt op de weg mijn kracht gebroken. En
dat
zoals hij fysiek op een stok moest gaan leunen, bij wijze van spreken, zo zou hij voortaan geestelijk op de Heere gaan leunen. Maar dan staat er ook dat hij die nieuwe naam krijgt. En dat is dan, ja, u hebt met God gestreden en overwonnen. Maar de naam Israël betekent eigenlijk God strijd. Er zitten 2 woorden in. El is God en Sar is het werkwoord strijden, regeren, vorst zijn. Dus Israël betekent eigenlijk de Heere strijd. God strijd. Jacob is zwak geworden. Jacob is afhankelijk geworden. Maar hij krijgt een nieuwe naam. God strijd voortaan voor jou. En dat vind ik zo mooi. En ik geloof echt dat dat nog steeds zo is. Israël is blijven bestaan. Het land Israël staat weer op de kaart van de wereld. Gods plannen falen niet. Wij behoren ook in afhankelijkheid van de Heer te gaan.
Is net zo goed geloof, voor ons eigenlijk.
In geloof en in een houding van gebed. Ja. Maar Israël ook, weet je, de Heere strijdt voor Israël. En we mogen hem vooral aanbidden, de God van Israël. En hij laat niet varen de werken zijner handen. En zijn plannen zullen volvoerd worden.
Ja. Zullen we bidden voor Israël?
Ja. Vader in de hemel, Heere God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Dank u wel dat u God bent, Heere, en niemand is als u. U bent de schepper, u bent de instandhouder, u bent de almachtige. U bent de alomtegenwoordige. U bent de God voor wie alles bestaat. U bent barmhartig, u bent genadig en goed en mild en vergevend. We danken u dat we u mochten leren kennen door uw woord, het woord dat u door Israël aan ons heeft gegeven. Dank u wel, Heer, dat u zich aan ons ook heeft geopenbaard. En we aanbidden u, Heer, als degene die trouw is aan zijn plannen. We bidden voor Israël. Heer, we bidden voor het Joodse volk dat zo belaagd wordt, dat elke dag al die filmpjes van hoe Joden overal ter wereld ook worden gedemoniseerd en aangevallen. Heer, We danken u dat u ons waardig keurt om ook iets van dat lijden mee te maken. En we bidden u, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. We bidden u voor uw zegen voor uw volk Israël en het land Israël. We bidden u ook voor bescherming, ook voor onszelf. En we bidden voor uw zegen ook over de kerk. Dat wij als christenen, Heer, dat we zullen begrijpen wat het betekent dat het heil uit de Joden is. En daarom bidden we, Heer, dat u ons de geest van wijsheid en openbaring wilt geven. En we bidden, Heer, ja, dat u spoedig wilt komen. Kom spoedig, Heer Jezus. We zien uit naar uw komst. En we danken u dat alles uit u, door u en tot u is. En daarom zeggen we, u zij de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.
Amen. Oscar, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En alvast wil ik aan u aankondigen, maandag 28 april, dus komende maandag, vindt er een manifestatie plaats voor Israël op de Dam in Amsterdam. Dat is van 5:00 PM tot 8:00 PM, dus 3 uur lang. Komende maandag. Het thema van die manifestatie is Stop de haat tegen Israël. Het is voor alle duidelijkheid niet een demonstratie die georganiseerd is door Christen voor Israël, maar door een andere organisatie. Maar we nemen de oproep graag over. Dus als u wilt laten zien dat u achter Israël staat, als u zich wilt uitspreken tegen de haat tegen Israël, dan kunt u naar de Dam komen in Amsterdam komende maandag van 5 tot 8. Dus 5:00 PM tot 8:00 PM. Nogmaals veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.